Broeders en zusters, ik kan jullie verwondering voor een heel stuk begrijpen als je mij hier ziet staan. En dan nog voor om Gods woord te delen met jullie. Normaal had onze broeder Johnny Strooband hier moeten staan, maar die heeft blijkbaar zijn enkel gebroken en zit in het gips. Dus ik ben dan een week of twee geleden opgebeld geweest met de vraag of ik even van de reservebank wilde komen vandaag om met u het woord te delen. Bij deze wil ik u meenemen naar de Filippenzenbrief. Als u een Bijbel bij hebt, dat hoop ik toch, mag u volgen Filippenzen hoofdstuk 2. De eerste 7 versen. Filippenzen 2, ja. Filippenzen 2, 1 tot 7. En daar lezen we samen: indien er dan enig beroep op u mag gedaan worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betonen, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Tot zover dit gedeelte. Ik las ooit eens, en dat ooit is inmiddels al zo'n 22 jaar geleden, dus ooit, 22 jaar geleden, las ik iets die mij tot op vandaag heel erg is bijgebleven. En waarvan ik er stellig van uitga dat het van belang is. Ook voor ons als gemeente, welke gemeente het ook mag zijn. Maar ik las ooit is op een poster aan de deur van een kapel in Rustgeis, in Bulskamp Veurne, waar we toen aan het werk waren. En rond die deur van de ingangsdeur van de kapel waren allerlei posters en affiches, berichten, mededelingen en zo. En één poster viel mij daar geweldig op, tot op vandaag. En die poster stelde een grote ladder voor, die recht stond, maar aan de onderkant iemand die de ladder vasthield en een tweede persoon op die ladder. En onderaan stond er: ik zal de ladder vasthouden, zodat jij naar boven kunt klimmen. Dienstbaarheid brengt mensen een sport hoger. En dat is mij altijd bijgebleven. En de vraag die ik me toen stelde, die ik vandaag stel: waar zien we onszelf het liefst, of het vaak liefst? Onderaan de ladder of bovenaan de ladder? Willen we gediend worden of willen we ons dienstbaar opstellen voor medemensen? Want moeten we als gelovigen de Heer op de eerste plaats stellen in ons leven en naar zijn wil leven, dan is het niet meer, maar ook niet minder. Onze plicht, datgene wat we voor onszelf willen en wensen, om datzelfde over te hebben voor onze naaste. En wie onze naaste is, dat weten we al langer dan vandaag. Maar toch legt Paulus de nadruk op onze geloofsgenoten. Hij zegt namelijk in Galaten hoofdstuk 6, vers 10, laten wij dus daar we de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. En daarover willen we deze morgen eens nadenken met elkaar. Goed doen voor elkaar, goed doen voor je naaste, maar met inzonderheid voor je broer, voor je zus. En als je dan hoort in de tekst die we hebben gelezen in Filippenzen, dat je de een uitnemender moet achten dan jezelf, dat kan dat toch al even tot nadenken stemmen. Want waar sta je dan als vrijgekochte in je geloof? Mag je dan, heb je dan helemaal geen eigenwaarde meer? Of mag je die eigenwaarde niet meer hebben? De Heer vond het toch ook waard om te sterven op het kruis? Voor u, voor jou, voor mij. Je redden van de zondenschuld en je zo met zijn vergeving het eeuwige leven aan te bieden. Moet je jezelf dan altijd beneden die ander gaan plaatsen? Is dat dan een aspect uit de bevrijdende boodschap van het evangelie? Uitnemender achten dan jezelf. Dat komt erop neer dat je die ander, en ik vind dat zo onpersoonlijk klinken, die ander, de anderen. Dat is zo onpersoonlijk, want die ander, dat is wel degelijk je broer of je zus in hem, in de Heer. Maar dat je deze persoon meer moet respecteren dan jezelf. Stel je voor, Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 3 vers 10, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En als we in dit opzicht ons eigen leven onder de loep nemen, dan mogen we simpelweg al blij zijn te mogen leven onder de genade van de Heer. Zo onvolkomen als we zijn. Want moesten we zijn genade moeten verdienen, dan denk ik dat we allemaal, of toch zeer veel van ons, straatarm zouden zijn wat betreft het bezit van de genade van God. Alles wat we ons kunnen noemen, dat is, we zijn geredde zondaren. En daarmee is alles gezegd. Geredde zondaren door zijn liefde. Enkel en alleen de liefde van de Heer. Maar als het enigszins tot troost mag zijn, dan betekent die uitspraak dat je de een de ander uitnemender moet achten, dat dat ook omgekeerd van toepassing is. Of beter uitgedrukt, beter gezegd, misschien zou moeten zijn. Want de ander moet ook de ene uitnemender achten dan zichzelf. En zo wordt dan aan Gods wil tegemoet gekomen. Gods wil die zegt, aanvaard elkander, zoals ik u heb aanvaard. Maar iemand meer respecteren dan jezelf, dat valt nog wel eens tegen. Hè? Er zijn gevallen waarvan je weet dat die ander, en daar ben ik weer met dat onpersoonlijke woord, maar in veel gevallen laten wij ons uit over een persoon. Dat we zeggen, de anderen of de andere, je kent het wel. Maar dat je dus weet dat hij of zij veel meer op de kerfstok heeft dan jezelf. Als je dit boekje maar even kon opendoen, en die moet je dan hoger achten dan jezelf. En dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar broeders en zusters, vergeet daarbij niet dat diegene die je hoger moet achten dan jezelf, maar dat in jouw ogen helemaal niet verdient, want je weet pertinent zeker tussen elke plaats dat je een betere christen bent, dat je niet mag vergeten dat deze persoon ook eveneens gekocht en betaald is met het bloed van Jezus. En toch blijft dat soms een beetje moeilijk om ermee overweg te kunnen. En daarbij mogen we niet naar elkaar kijken. Maar moeten we gewoon een spiegel recht voor ons houden. En God laten spreken. God laten spreken. Zoals hij zegt in Openbaring. Ja, dat is goed en dat is goed en dat is goed. Maar, ik heb tegen u. Het zijn woorden van de Heer. Moest de Heer maar eens ons eigen boekje open doen. Maar ja, hoger achter dan jezelf, dat is ja, soms moeilijk. En toch heeft de Heer het zo gewild van in de beginnen. Herinnert u het bekende vers uit Johannes 3,16? Daartoe stierf Jezus. Daartoe vloeide zijn bloed op Golgotha. En dat bloed, dat is niet meer of niet minder gevloeid. Nog voor de een, nog voor de ander. De waarde van dit genadeoffer bedraagt niet meer voor jou, of voor mij, of voor wie dan ook. De waarde is gelijk voor wie erin gelooft. En dat eenmalige plaatsvervangend offer die dat aanvaardt. Om daardoor, enkel en alleen daardoor, bij de Hemelse Vader gebracht te kunnen worden. En dat vieren we telkens bij het avondmaal. Daartoe aanvaarde Jezus Christus ook de fouten en de tekortkomingen, ook het falen van diegenen die wij misschien minder durven achten dan onszelf. We durven wel eens te denken, goh, ik ben toch wel een veel beter christen. Maar dan komt de balk en de splinter op het toneel. Dan komt de balk en de splinter op uw voorhand. En in die zin, broeders en zusters, is het goed onze eigen schuld, onze eigen verdorvenheid, onze zwakheid, onze afhankelijkheid van God als levend wezen, is het goed om onze eigen gebreken te kennen, te onderkennen, onze eigen gebreken in te zien. Ben ik dan de perfecte? Maar pas dan zullen we kunnen beseffen dat ook die ene, die andere, het niet altijd even gemakkelijk heeft in de wereld, in deze wereld. En dan pas gaan we kunnen beseffen dat de geestelijke strijd niet alleen onze persoonlijke strijd is, en dat het bij anderen altijd maar veel gemakkelijker gaat dan bij onszelf. In de wereld valt het voor dat je zegt van, ja, hoe is dan deze aan die job geraakt? Het zal wel met een lange arm geweest zijn, zeker. Of de nodige duwtjes in de rug. We herkennen het ongetwijfeld zulke uitspraken. Broeders en zusters, wij in de gemeente van Jezus Christus, wij hebben allemaal dezelfde lange arm gehad om ons te bevinden in de positie van geredde zondaren. En dat is de arm van de Heere God. De uitgestrekte arm, de doorboorde hand van Jezus, om ons toch maar bij hem te trekken en ons te laten staan waar we nu mogen staan, in zijn genade. De liefhebbende arm van God, die hij rond ons heeft gesloten en waarmee hij gezegd heeft, kom maar, ook jij bent het waard een kind van mij te zijn. En dat is werkelijk het deel van allen die wedergeboren zijn en die ervoor uitkomen de Heere God lief te hebben en het offer van Jezus Christus, Gods Zoon, te hebben aanvaard. En dat nieuwe leven in hem, in Christus, dat we dat zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te leven, welgevallig aan Gods wil. Die liefhebbende arm, broeders en zusters, die liefhebbende arm van de Heere God, dat moet ook onze arm zijn. Om broeders en zusters, om elkaar te kunnen omarmen in zijn liefde. Johannes geeft het in zijn brief, hoofdstuk 3. Daar heeft hij het over de band der liefde. En daarin zegt hij het volgende. Kinderkes, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar in daad en in waarheid. Er is een lied, maak mij een beeld van u. Ik weet niet of u dat kent, maak mij een beeld van u. Of het lied dat we zo net hebben gezongen, ik wil jou van harte dienen. Staan we nog wel stil bij wat we zingen? Wat blijft er over van onze eer aan God betoond, als de inhoud van de liederen ons gewoon maar passeren, als het gewoon maar voorbij gaat? Komen we enkel voor het gedeelte uit Gods woord en is al het andere maar tijdverdrijf? En dat is misschien een beetje oneerbiedig gezegd, maar wat zegt de inhoud van de liederen tot ons? Kan God eigenlijk nog spreken tot ons doorheen de liederen die bestemd zijn voor hem als lofprijs, maar waarmee hij ook in ons wil werken? Kan hij daarin zijn groot gebod nog doorgeven en benadrukken? Dan zult de Heer God lief hebben boven alles, maar uw naaste zoals uzelf. Maak mij een beeld van u. Hoe ver mag dit gaan in ons leven? In welke mate laten wij onszelf toe dat we een beeld worden van Jezus? Hebben wij misschien bepaalde grenzen gesteld in ons leven? Zo van, als ik dat heb bereikt als beeld zijnde van Jezus, ja, dan ben ik tevreden. Meer moet dat niet zijn. Ik ben tevreden. Maar zo beperken we de Heer in zijn wil, in zijn liefde. En werken we zo vaak, veel te vaak, als een rem in ons eigen leven. Een rem voor de Heer. Maar als we zingen, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn, hoe ver willen we daarin gaan? Gaan we daarin zo ver dat we elkaars voeten willen wassen? Of leeft de gedachte bij ons, tja, was ze zelf maar. Hè? Weet je, we zijn allemaal wel wereldverbeteraars. Moest het aan ons liggen, ja dan, wat dan? Zou de wereld dan echt spectaculaire dingen, veranderingen meemaken, vooral op het gebied van dienen, van liefdebetoon? Zouden we wel het voorbeeld zijn, waardoor mensen tot inzicht zouden komen, zouden kunnen komen, en ons navolgen in onze wandel met God? Zouden we aanstekelijk zijn in de goede zin van het woord, of zouden we eerder afstotelijk zijn? Ik denk dat het beter is dat we maar een schuchtere poging ondernemen om gemeenteverbeteraars te worden. In alle ootmoed, in alle nederigheid, maar op dezelfde voet met elkaar voor de Heer. Dezelfde voet van geredde zondaars door zijn genade. En in die positie samen met elkaar een eenheid vormen. En dat is wat de Heer wil. Dat we één zijn in hem. Maar als we zingen, ik wil jou van harte dienen, en we doen daar, we doen daarbij aan zinsontleding, dan komen we bij het eerste woordje ik. Niet zomaar een persoon. Niet zomaar iemand, maar ik. En dan komen we bij het werkwoord. Ik wil. Niet van, ik zou het toch een keer moeten doen. Ik zou er toch wel een keer moeten aan beginnen. Nee. Het is een verlangen van mijn hart. En dan komt het aanwijzend voornaamwoord. Jou. Niet wederom iemand, een persoon. Nee, ik wil jou. Doelgericht jou. Dat duidt dus iemand aan. En het gaat verder. Want je gaat er een zielenzaak van maken. Want er wordt iets bijgevoegd bij het werkwoord. Er wordt bijgevoegd hoe je dat gaat doen. Dat dienen. Hoe je dat gaat doen. Je gaat het van harte doen. Vanuit het hart dus. Van daaruit waar de Heere woning heeft gemaakt. En waar het verondersteld wordt dat de Heer in al de tijd dat hij al in je hart mag wonen, daar al heel wat heeft buitengekieperd. Van vuiligheid en rommel en al de dingen die er niet in thuis horen. En dat hij zo de vrijgekomen plaats heeft kunnen vullen met zijn liefde en zijn dienstbaarheid. Want daar komen we vervolgens aan toe in het lied. Dienen. En als Christus voor je zijn. En dat is waarschijnlijk een ander paar mouwen. Want dan komen we uit bij de persoon van Jezus zelf. En dan komen we uit bij onze vraag: maak mij een beeld van u. Dan komen we uit bij de gezindheid van Christus. En ik lees nogmaals vers 5 uit Filippenzen 2. Laat de gezindheid bij u zijn welke in Christus Jezus was. Godengelijk en toch mens geworden. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Gelijk geworden in wezen. Gelijk geworden in gestalte, in vlees en bloed. Maar met een totaal andere ingesteldheid dan de doorsnee mens. Totaal anders dan wij. Maar Jezus was een beeld van God. Een beeld van dienstbaarheid. Een beeld van de vernedering op het kruis van Golgotha. Hij was de verpersoonlijking van God zelf. Broeders en zusters, vernedering tot de dood des kruises. God vraagt het niet van ons, dat we eveneens ons leven zouden afleggen op het kruis. Wat hij wel vraagt, is dat we ons oude leven afleggen, met alles wat daarin is vervat. En wat dat allemaal inhoudt, dat kunnen we lezen. Ik zal het nu niet doen, want het scheelt weer een paar minuten in kortere dienst, zeg maar. Maar als u het wil nalezen, noteer het of kom het mij vragen na de dienst. In de Colossensenbrief, hoofdstuk 3, vers 12 tot 17. Of de brief van Jacobus, die het geeft over vuilheid en boosheid. In hoofdstuk 1, vers 21 en 22. En hebben wij er nog niet genoeg van, dan vinden we nog het een en ander terug in de eerste Petrusbrief. Hoofdstuk 3. Van 8 tot 12. Als we elkaar willen dienen zoals we zingen, en als Christus voor je zijn, met elkaar voor zijn, dan hebben we dat nieuwe leven in Christus Jezus te vervullen met, en ik citeer toch Paulus uit zijn brief aan de Colossenzen, hebben ons te vullen met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Wie van ons geeft al die gaven? Ik sta niet op de eerste rij. Maar gevuld met dit alles krijgen we van Paulus de opdracht elkander te verdragen. Elkander te vergeven. Als de een tegen de ander een grief geeft, vergeeft elkander. Gelijk de Heer u vergeven heeft. En doet bij dit alles de band van volmaaktheid aan. En de uitspraken van Paulus, die heeft hij niet zomaar van horen zeggen. Ik herinner mij heel lang geleden, en misschien herinnert u zich het ook, een spelprogramma op de Nederlandse televisie. En dat was een tribune die van laag naar hoog liep. En bovenaan, de laatste rij, stond er een medewerker van het programma die iets fluisterde in het oor van de laatste persoon boven. En die moest dan, hetgene dat hij had gehoord, doorzeggen aan de persoon voor hem. En dan voor hem. Tot die zin, of wat er van overbleef, tot die zin vooraan kwam bij de eerste persoon in de zaal. Je kunt het niet voorstellen hoe verdraaid die oorspronkelijke zin van boven er soms uitkwam. Maar Paulus die zat niet in zo'n tribune. Paulus zat niet op de eerste rij, alwaar iets ten gehore kwam bij hem via verschillende mensen. Wat hij zei, had hij rechtstreeks door de werking van de Heilige Geest van God. Niets van wat Paulus zegt is verdraaid bij hem toegekomen. Doet de band er liefde aan, vraagt Paulus. Weet je, iemand heeft eens gezegd dat het gebrek aan liefde in de kerk, dat buiten de kerk het scherpst wordt gezien. Immers, binnen de kerk moet het er heel anders aan toe gaan dan in de wereld. Hij ging heel anders, zegt Paulus. Hij heeft Christus leren kennen. En dan worden we geacht werkelijk anders te zijn dan de wereld buiten. Worden we geacht in het kennen van Jezus zijn beeld te zijn. Of toch op het minst heel hard ons best te doen daartoe. Maar we worden geacht te groeien. Het moet toenemen in ons leven. We moeten God zijn werk laten doen. We moeten hem ons laten kneden zoals hij het wil, zoals hij het beschikt. Maar inderdaad, buiten de kerk zullen mensen wel zien of we werkelijk de liefde van God uiten naar elkaar. En dit niet in woorden of met de tong, maar in daden en in waarheid. Mensen buiten de kerk zijn in de beste positie om dit te zien. En om het zomaar uit te drukken, om het te beoordelen, om ons te beoordelen. Als mensen van buiten de kerk ons vragen, leert de Bijbel jullie zo met elkaar om te gaan? Dan moeten we zien dat we daar een antwoord op kunnen geven waar ze hun twijfels niet kunnen over hebben. En dit antwoord moet gezien worden in onze handel en wandel. Mensen van buiten de kerk mogen niet afknappen omdat ze een beeld zien binnen de kerk waar ze echt aan gaan twijfelen. Is dat wat jullie Bijbel jullie vertelt? Is dat de manier om te gaan met elkaar? Mensen knappen dikwijls af op de manier waarop ze met elkaar omgaan, en zowel binnen als buiten de kerk. Maar als mensen zeggen van, ik volg Jezus, ik volg Christus, dan kan het niet anders of het moet zichtbaar zijn in onderlinge verhoudingen. En niet in de zin van, luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Als in de gemeente regelmatig gebeden wordt om eenheid, of, Godzijdank, als die er is, om die te bewaren, dan wordt er afgegeven in gebed aan de Heer en dat is goed. Maar verwachten we dat de Heer alles daarin alleen bewerkstelligt? En ergens wel natuurlijk. Het is de Heer die werkt. God is in Jezus Christus het hoofd van de gemeente. En hij bouwt zijn gemeente. Hij bouwt zijn kerk. Maar niet alleen. Jezus, de Heer, de Vader, heeft een doel met zijn schepping en met zijn schepselen. Hij gebruikt levende bouwstenen. Hij heeft haven, hij rust toe met talenten. Hij wil zijn kinderen gebruiken als een eenheid in zijn lichaam, in zijn gemeente. En hij geeft dus aan ons gelovigen taken. Hij wil zijn beeld afdrukken op mensen, opdat mensen zouden kunnen tonen wie God is, wie hij is, en wat hij doet in ons leven. Om het zomaar te zeggen, we moeten transparanten zijn van de Heere, telkens klaar om geprojecteerd te worden en zijn liefde te laten zien. En dat is niet alleen weggelegd voor voorgangers. Dat is niet alleen weggelegd voor oudsten, diakenen of andere mensen in de leiding. Maar er is een taak van liefdebetoon voor één ieder van ons. En liefdebetoon, dat was de gezindheid van Jezus. het dienen in deze gezindheid in de gemeente, het beeld zijn van Jezus in de gemeente en daarbuiten, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dan is mijn ervaring, en meer dan waarschijnlijk ook wel uw ervaring, want het is niet gemakkelijk om een dienstknecht van God te zijn. Want onze oude ik, die steekt nog veel te vaak de kop op. En daartegen moeten we strijden. En ik ben ervan overtuigd dat we dat ook allen doen. Met vallen, met opstaan. Maar dat we allemaal tegen strijden om dat heilige leven dat de Heer ons wil laten leven, om dat te leven. En die oude ik meer en meer aan de kant te schuiven. Dat we met Paulus vaak zeggen tegen onszelf, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, dat daar geen goed woont. Immers het wensen is in mij wel aanwezig, maar het goede uitwerken, dat kan ik niet. Hoe herkenbaar is het niet in onze levens? Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Met andere woorden, Paulus kent een tweestrijd in zijn leven, in zijn binnenste, in zijn oude mens, wat hij zijn vlees noemt. En in zijn wedergeboren leven in Christus. En dat is precies wat ook wij dagelijks kunnen meemaken. De oude mens die zijn oude zondige leven wil voorzetten, en de nieuwe schepping die God ons heeft gegeven, die dat nieuw heilig leven wil gaan leiden. En we zitten met een innerlijke, geestelijke strijd opgezadeld. En die ons in staat stelt, spijtig genoeg, elkaar vaak behoorlijk pijn te doen. In woorden en in daden. Als Paulus zegt dat hij het goede dat hij wenst te doen niet doet, maar het kwade daarentegen wel, wat hij niet wenst, dan mogen we dit ook niet opvatten alsof hij enkel maar alleen zondigt. Maar hij bedoelt dat hij volmaakt goed wil zijn. En daar dus vaak niet in slaagt. Hij geeft te kennen dat hij dagelijks struikelt. Hij voelt zich overal tekortschieten. Paulus weet dat hij uit zichzelf tot niets goed in staat is. Maar hij wordt wel, of hij kan wel, tot staat gebracht worden, in die staat gebracht worden, door de werking van Gods geest. Door open te staan wat God wil bewerkstelligen in het leven. En ik wil besluiten, broeders en zusters, uit onszelf, in ons vlees, zijn we net als Paulus. Maar ook wij mogen door de genade van de Heer God en de Heilige Geest, de werking van zijn geest, mogen wij in staat zijn al het goede te doen wat God van ons verlangt. En dat begint onder onszelf, geloofsgenoten. Liefde betoon aan elkaar, niet alleen aan diegenen onder onze broers en zussen waar we het beste of waar we heel goed kunnen mee opschieten. Dat vraagt niet zoveel gemoeite. En ook onze broer Ivan Thomas zei het vorige week ook nog. Als je enkel maar je vrienden lief hebt, dan ben je niet zo goed bezig. Want bijbelse liefde is een houding die zich uit in daden. Gericht op het welzijn van de anderen. Ongeacht of we die anderen nu mogen of niet. Ligt die persoon ons, of ligt die persoon ons minder, of helemaal niet, liefhebben. Niet met het woord, of met de tong, maar met de daad en in waarheid naar onze naasten toe, maar in zonderheid naar onze geloofsgenoten. In zonderheid naar elkaar toe, ook in deze gemeente. Ik zal de ladder vasthouden, zodat jij naar boven kunt klimmen. Dienstbaarheid brengt mensen de sport hoger. Zijn we werkelijk bereid om ons onderaan die ladder te plaatsen en iemand die we minder graag mogen te laten opklimmen? Als we van onszelf durven te beweren dat we betere christenen zijn dan anderen, dan moeten we dat maar eens gaan bewijzen. En die liefde, dat betere zijn, gaan waarmaken in liefde, ongeacht wie de ontvanger ervan mag zijn. Gelijk ik u heb lief gehad, dat ook gij elkander lief hebt, lezen we in Gods woord, leert Gods woord ons. Korinthe 13 vers 2 zegt, al ware het dat ik de profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, dat ik dat wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. En als je er de concordantie op naslaat, dan vind je daarin terug dat alleen al het woord liefde, alleen al het woord liefde, 104 maal voorkomt in de uitspraken van Paulus. Paulus die het wel anders heeft gekend. Toen hij een vervolger was van christenen. Toen hij Godsgemeenten vernietigde. Hij heeft het wel anders gekend. Maar nu voert hij het hoog in zijn vaandel. En maakt Paulus duidelijk dat het de hoogste haven is die een mens kan bezitten. Liefde betoon. Hoe zou dit niet kunnen gezegend worden door de Vader? Een beeld worden van Jezus in de ogen van de Vader. Dienstbaar zijn, onbaatzuchtig, ongeacht wie de ontvanger ervan is, van ons dienstbetoon. Heere, schenk daartoe een herleving. En begin bij, juist, begin bij mij. Begin maar bij mij, Heere, bij ik, de eerste persoonsvorm. Niet begin maar eerst met iemand anders, maar met ik. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer daar al meer dan genoeg werk aan de winkel heeft. Met mij te veranderen. En ik hoop dat het ons gebed mag zijn, broers en zussen, dat we allemaal verlangen anders te zijn dan we misschien nu maar zijn. Maar dat we groeien, toegroeien in liefdebetoon. Ten eerste naar God toe, ten tweede naar elkaar toe. Dat we, waar Jezus zo vurig voor bad in het hogepriesterlijk gebed, Vader, maak hen één, zoals u en ik één zijn. Dat we dat kunnen waarmaken. Alleen kunnen we het niet, maar samen. Samen ons best doen om het wel te kunnen. En de Heer zal daar een helper in zijn. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Amen.